Economenpanel.
De ECB heeft besloten dat het rentebeleid niet wordt aangepast. Er moeten bitcoins en andere cryptovaluta verboden worden. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daar is het Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beide hier in de studio.
Hi.
Wat een feestelijke gebeurtenis. Fijn om jullie weer te mogen verwelkomen. Esther, laten we, binnengekomen mededeling, toch nog even beginnen met de nieuwste ramingen van de Nederlandse Bank. Tamelijk optimistisch over het Nederlandse herstel. Economie gaat met 3% groeien dit jaar, volgend jaar 3,7%. Ze zeggen ook nog even iets over de werkloosheid. Die zal pieken volgend jaar rond 4,5%. Zitten er nog zaken in, korte blik, die je misschien hebt kunnen werpen, die jou verbazen?
Nee, ik denk volgens verwachting op zich. En eigenlijk zelfs voor dit jaar zijn wij nog wel ietsje positiever. Dus wij verwachten zo'n 3,8% groei. De belangrijkste reden is natuurlijk toch dat we gewoon open gaan. Hè? Dus er kan weer veel meer. En je ziet ook dat het gewoon het vertrouwen onder producenten en ook onder consumenten aan alle kanten wel beter eruit ziet. Dus ja, eigenlijk best een optimistisch beeld.
Nou, directeur Olaf Slijpen zei een uurtje geleden in dit programma: een nationaal herstelplan, zoals dat zo af en toe door belangenverenigingen wordt bepleit, door ondernemers bijvoorbeeld, dat is niet zozeer nodig. Ga je als nieuw kabinet richten op structurele veranderingen, daar waar het gaat over klimaat, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, moet daar bovenop nog weer meer geld worden uitgegeven om bedrijven een duwtje in de rug te geven of niet?
Nou, sowieso doen we dat nog op dit moment. Dus het herstelplan loopt natuurlijk tot de steunmaatregelen lopen sowieso tot 1 oktober, wat ik ook een goede zaak vind. En ik denk een hele belangrijke is natuurlijk dat die belastingsschulden die bedrijven hebben opgestapeld, dat daar ook echt een verlengde periode is om die terug te betalen. En tegelijkertijd moet je wel constateren, de economie die is eigenlijk zo'n beetje in de tweede helft van dit jaar terug op pre-corona-niveau. Dus we zijn echt al wel een heel end. En in die zin denk ik dat de blik vooruit en dan is er echt een stevige agenda aan structurele hervormingen ook voor Nederland wel nodig, dat wel terecht is.
Steven, wil jij er nog wat aan toevoegen?
Nou, een herstelplan is denk ik niet echt nodig. Dat hebben we gedaan met al die steunmaatregelen van het afgelopen jaar, het coronajaar. Wat we wel moeten doen, dat zegt Esther net ook, is nadenken over hoe we er nu vanaf komen. Dus al die steunmaatregelen moet een keer stoppen. Hoe doe je dat nou? Dus we groeien nu hard, dat was die voorspelling van vandaag. Dus we groeien mooi, we komen uit die coronacrisis. Maar hoe stop je nou met die steun? Nou, we hebben die bedrijven overeind gehouden en het is niet de bedoeling om nu te vroeg te stoppen, maar je moet wel wat doen. Dus die bedrijven zitten nu met een aantal bedrijven kijken toch tegen grote schulden aan. Daar moet je wat mee doen. Dus moet je die voorwaarden versoepelen? Moet je het op de lange termijn schuiven? De belastingsschuld bijvoorbeeld, maar ook allerlei andere schulden. Een niet betaalde huur, dat soort dingen. Moet je die bedrijven daar niet mee helpen om te voorkomen dat ze alsnog failliet gaan? Wat we nu met heel veel moeite en heel veel geld hebben proberen te voorkomen.
Daar wordt ook serieus over nagedacht, toch? Over het uitsmeren van de schulden. Daar misschien waar nodig echt nog het kwijtschelden van schulden. Hoewel dat ook weer oneerlijke elementen in zich heeft.
Ja, dat is lastig. Dus je moet daar goed over nadenken. Maar echt een herstelplan? Nee, dat hoeft niet. Daar zijn we eigenlijk het afgelopen jaar mee bezig geweest om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan. En dat is eigenlijk heel succesvol geweest.
Ja, over het stoppen van bepaalde maatregelen of pakketten, dan slaan we toch maar weer de brug naar Frankfurt. De Europese Centrale Bank gaat nog tot zeker maart volgend jaar door met pandemiesteun. Dat betekent het opkopen van de obligaties. Die stoppen dus niet.
Nee, maar die zitten voor hetzelfde probleem. Dus het Nederlandse kabinet zit voor dat probleem. Hoe stoppen we nu? Wanneer stoppen we? We komen nu min of meer uit die corona-ellende. Hè. Mensen worden gevaccineerd, maar er dreigt misschien een nieuwe variant van het virus. Dus Engeland gaat later open dan gewenst en gedacht. Dus ja, we zijn er wel uit, maar nog niet helemaal. Dus de ECB die denkt er ook over na. Van, wanneer moeten we nou precies stoppen? Dus voor de coronacrisis was eigenlijk het herstel goed ingezet. Hè, naar de financiële crisis van 2008-2009. Dus toen overwoog men om eens een keer te gaan stoppen met al die steunmaatregelen. En toen overkwam ons corona. Nou, moesten we weer van vooraf aan beginnen. Nou ja, de moeilijkheid is, wanneer stoppen we? Nou, inflatie neemt nu wat toe, een beetje. Zit zo rond de 2% in het eurogebied. Is dat nu een signaal voor de ECB om te stoppen met die maatregelen? Is het doel bereikt of niet? Nou, ja. men twijfelt daarover.
Ja, dat is een vraag die hier op tafel gooit. Esther staat aan de andere kant van de tafel. Is dit inderdaad voor de ECB eigenlijk toch een uitgelezen moment om in ieder geval een beetje pas op de plaats te maken? Want je hoeft niet per se te stoppen om te zeggen het tempo gaat naar beneden of de omvang neemt wat af. Ja, dat zijn toch zaken die nu overwogen worden en die misschien toch ook wel echt actueel zijn en waar je een keer, misschien wel sneller dan gedacht, een besluit over moet nemen.
Ja, nee, het is, hè, dus inderdaad, ECB die zit met de ene kant dat herstel dat ze willen blijven ondersteunen, of in ieder geval niet in de kiem smoren. Anderzijds houden ze die inflatie natuurlijk goed in de gaten, die toch wat is opgelopen. Nou, zij zijn van mening dat hè, die inflatie dat een tijdelijk fenomeen is. Dat denken wij op zich ook. Er zijn ook hè, wel veel redenen voor. En tegelijkertijd ja, zie je toch ook wel dat het risico dat het zich misschien wat meer verankert is ook wel een beetje, lijkt al wel toegenomen te zijn. Dus in die zin hadden ze eigenlijk deze meeting en ook de zomer wel kunnen benutten om te zeggen van nou, we weten allemaal dat in de zomer de liquiditeit ook wat minder beschikbaar is. En nou, met een soort van technische aanpassing hadden we misschien een klein beetje pas op de plaats kunnen maken met die aankopen. Ik wil absoluut niet acuut stoppen, hè, maar even een beetje zeg maar de gemoederen voorbereiden op.
Want waarom doen ze dat niet? Je kunt zeggen, Lagarde is een repeterende plaat. Haar boodschap is duidelijk. We hebben het er nu over, maar we hadden het er vorige week ook over kunnen hebben. Of de week daarvoor. Daar hebben we eigenlijk dat rentebesluit helemaal niet voor nodig. Maar je ziet langzamerhand wel de omstandigheden een beetje veranderen. Hè? We gaan inderdaad open. De ECB komt zelf ook met groeiverwachtingen die de vorige overtreffen. Je zou toch ook kunnen beweren, daar hoort dan ook een ander verhaal bij. En misschien ook wel een ander beleid.
Ja, je vraagt waarom doet ze het niet? Ik denk om twee redenen. De ene is toch om de financieringscondities ruim te houden. En de andere denk ik ook wel een beetje met een schuine blik op die onzekerheden die er natuurlijk nog steeds wel zijn. Ja, inderdaad, virusmutanten, dat soort dingen. Ja, dus dat zal denk ik de motivatie zijn waarom ze het niet doet.
Wat denk jij, Steven?
Nou ja, de vraag waar de ECB zich voor gesteld ziet is, hoe stabiel is nu die inflatiestijging, die stijging van die prijzen? Nou, die grondstoffenprijzen die stijgen, dat valt voor landen als Nederland wel mee. Hè. De grootste kostenpost is de factor arbeid. Nou, zolang we geen loonprijsspiraal hebben, valt dat inflatierisico wel mee. Maar goed, vorig jaar zijn die cao-lonen behoorlijk hard gestegen. Als gevolg van afspraken van voor corona. Dit jaar stijgen ze wat minder, maar ze stijgen wel. Ze stijgen ook iets meer dan de inflatie. Dus je moet daar goed naar kijken. En de ECB die twijfelt. Nou, Lagarde is weliswaar een repeterende plaat, maar ze kan ook moeilijk anders. Ze wil niet een zelfstandige onzekerheidsfactor worden door een ongelukkig gekozen woord. Dus ik denk dat ze dat heel zorgvuldig uitspreekt, heel zorgvuldig formuleert. En ze kan ook moeilijk anders. Maar het probleem van de ECB is ook het probleem voor het kabinet. Wanneer stop je en hoe doe je het?
Ik kwam een uitspraak van Lex Hoogduin tegen, jullie ongetwijfeld bekend. Die zei tegen de NOS dat je niet te lang moet wachten met het beteugelen van die inflatie. Hij zegt, als je een huis tegen brand wil verzekeren, dat doe je ook. De kans dat je huis afbrandt is klein, maar de meeste mensen willen het risico niet lopen en verzekeren zich toch. Wacht de ECB hiermee dan te lang? Als het zo meteen uit de hand loopt, in Duitsland wordt volgens mij ook al een inflatie verwacht van 4%. Ja, zie het dan nog maar eens te beteugelen.
Dat klopt. Maar de vraag aan Lex Hoogduin is ook.
Maar uitgenodigd.
Ja, maar dreigt er nu een loonprijsspiraal? Dus de factor arbeid is voor landen zoals Duitsland en Nederland de belangrijkste kostenpost. Als dat gaat stijgen, dan zie je ook dat de inflatie toeneemt. Nou, vooralsnog valt dat wel mee. We weten het niet zeker. En daar heeft Lex wel gelijk. Maar hij is dus wat voorzichtig in dit opzicht. En de ECB is wat optimistisch.
Ja, ook Klaas Knotte heeft, denk ik, een paar weken terug wel die loonprijsspiraal in de mond genomen. Die heeft gezegd, ja, dat kan gebeuren.
Ja, nou ja, kijk, wat dat betreft zijn denk ik de verschillen ook nog wel binnen Europa nog wel iets om even de aandacht op te vestigen. Hè? Want in Nederland is de werkloosheid eigenlijk was al heel laag en is ook eigenlijk heel laag gebleven. Nou, die zal dan nu misschien dan ergens tussen de 4 en de 4,5% pieken. Ja, daar schrik je eigenlijk ook niet van. Tegelijkertijd in andere delen van Europa is denk ik meer slack, zeg maar, in de arbeidsmarkt. En de ECB moet zich toch op het geheel richten en niet alleen maar, die kan daar geen cherrypicking, zeg maar. Dus dat is daarin is de uitdaging voor de ECB ook wel een andere denk dan in Amerika. Daar is misschien het risico dat die hogere inflatie zich sneller vastzet, wat meer aanwezig dan in Europa. Tegelijkertijd in Europa zijn die onderlinge verschillen echt een hele ingewikkelde voor de monetaire autoriteit.
Laten we onze blik inderdaad maar richten op het internationale speelveld. Komt-ie aan.
Zaken doen. Thomas van Zeil.
En dat doe ik samen met het economenpanel. Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De economische relatie tussen de VS en China, eigenlijk de hele G7, is tijdens het presidentschap van Trump flink onder druk komen te staan. Nu Trump heeft plaatsgemaakt voor Biden, lijken de spanningen niet bepaald af te nemen. Sterker nog, de G7 maakte dit weekend bekend actie te gaan ondernemen tegenover China. Een van de meest in het oog springende zaken is dat er een groot infrastructuurproject komt, gericht op ontwikkelingslanden. Waarschijnlijk toch omdat de Belt and Road Initiative van China dwars te zitten, in de weg te zitten. Steven, is dit met gelijke munt terugbetalen dan?
Nou, zo zou ik het niet willen zien. Kijk, Trump die heeft iedereen van zich afgejaagd. Die heeft iedereen als vijand behandeld. Biden probeert dat te herstellen. Dus Biden doet het veel slimmer dan Trump. China doet allerlei dingen die men liever niet ziet. Hè. Denk aan de mensenrechten, milieuzaken. Nou, daar moet China wat aan doen. Daar is iedereen het over eens. Nou, in plaats van mensen van je af te stoten, denk aan Europa, doet Biden dat veel slimmer. Die gaat samen, die probeert een bondje te sluiten met Europa om dan samen op te trekken tegen China. En daar zijn allerlei tekenen van. Dus denk ook, wat een beetje in de randen van dit overleg plaats heeft gevonden, is dat het grote conflict over Airbus en Boeing, hè, wat met de Wereldhandelsorganisatie is uitgevochten, dat men dat nou pauzeert. Invoertarieven, er wordt over gesproken. Nou, men hoopt in december van dit jaar daar een overeenkomst over te hebben. Dus Biden doet zijn best om A, in gesprek te komen met iedereen, met zijn bondgenoten, zijn traditionele bondgenoten, en ook te zorgen dat voor zover China een probleem is, om daar gezamenlijk wat aan te doen. Nou, dat lukt min of meer. Dus de eerste stappen zijn gezet.
Nou, ondertussen zegt China, wie denken jullie eigenlijk wel niet wie je bent? G7, wat is dit voor een historisch verouderd clubje geworden? Wij zijn zelf ook G7 inmiddels, en misschien zelfs wel G2.
China wordt en is al een economische grootmacht. En die wil ook de status die erbij hoort. Nou, die hebben moeite om, of die vinden eigenlijk dat ze geen dictaat opgelegd moeten krijgen op het gebied van mensenrechten, op het gebied van milieu, op allerlei andere terreinen. Dus die zeggen, nou, dat zoeken we zelf uit en we bepalen zelf wel hoe dat precies zit. Aan de andere kant, en dat geldt voor Europa en de Verenigde Staten, die zeggen van ja, maar wij concurreren weliswaar met jullie op de globale wereldmarkt, maar jullie doen dat op een verkeerde manier. Heel veel staatssteun. Dus er wordt op een oneerlijke wijze geconcurreerd op de wereldmarkt. Bedrijven die in China zaken willen doen, die worden gedwongen een joint venture aan te gaan, zodat ze hun kennis moeten delen. Nou, tegen al dat soort zaken wil men nu een vuist maken. En dat lukt min of meer. Nou, dat China daar niet staat te juichen, dat is natuurlijk heel duidelijk.
En het is ook niet zo verrassend dat dit gebeurt, want volgens mij heeft Biden vanaf dag 1 gezegd, ik ga dit diplomatieker aanpakken, maar mijn boodschap blijft in zekere zin hetzelfde. Ik ga de lijn Trump wel doorzetten. China moet terug op zijn plek.
Ja, nee, dat klopt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die kritische houding ten opzichte van China eigenlijk heel breed gevoeld wordt onder de Amerikaanse bevolking. Dus dat is niet een puur republikeinse kwestie of zo. Dat is echt iets wat breed speelt. En overigens ook niet alleen in Amerika, maar ook in veel andere landen eigenlijk de laatste jaren toch steeds duidelijker zichtbaar is geworden. Dus in die zin is het niet verrassend. En ook al niet, denk ik, omdat de VS ziet China echt als een strategische rivaal. Dus het is een grootmacht geworden, een economische grootmacht. Ook meer op weg om geopolitiek een grootmacht te worden. En wel eentje met een heel andere waarde en een heel ander economisch systeem. Dus er is ook echt reden voor frictie.
Het is niet alleen maar negatief. Dus de G7 die zijn min of meer eensgezind, maar niet helemaal. Dus wat jij net zegt, China op de plaats rust, dat valt wel mee. Dus denk aan een land als Duitsland en dat Belt and Road Initiative, hè, dus de nieuw leven inblazen van de zijderoute, daar profiteert Duitsland van. Denk aan Duisburg, het einde van die lange spoorlijn van China naar Europa. De positie van Hamburg die wordt versterkt. Hè, gaat misschien ook ten koste van Rotterdam. Maar Duitsland ziet China ook als een hele grote afzetmarkt en een goede handelspartner. Dus die zijn het wel eens met Joe Biden dat China op een aantal terreinen water bij de wijn moet doen. Maar ze zien ook dat het een heel interessante afzetmarkt is. Dus ja. die zijn dan wat genuanceerder dan Biden en ook genuanceerder dan de Amerikanen.
Nou ja, jij gaf aan dat Biden weer probeert om bondjes te sluiten met de oude bondgenoten, namelijk Europa. Maar paar maanden terug inmiddels hebben China en Europa nog een handelsdeal gesloten, terwijl de spanningen tussen de Verenigde Staten en China nog bepaald niet uit de wereld waren.
Amerika was er ook helemaal niet blij mee.
Nee. En nu, want dat vroeg ik me dan nog af, heb je dan je hand overspeeld? Want dat akkoord is inmiddels weer op de lange baan geschoven, omdat ook Europa moet erkennen, de situatie rond de Oeigoeren en het feit dat er wederzijds met sancties werd gedreigd en die voor een deel ook zijn geëffectueerd, heeft ervoor gezorgd dat het handelsakkoord ook op dit moment een dode letter is. Er gebeurt niet zoveel mee.
De grote winst van het G7-overleg van dit weekend is denk ik niet revolutionaire besluiten. Dat kan ook niet, daar is de G7 eigenlijk ook niet voor bedoeld. Het is meer een praatclub. Maar dat Amerika weer aan tafel zit, op een normale, beschaafde manier. Dus dat hij geen vijanden creëert, maar dat Biden en de Verenigde Staten gewoon weer meepraten over dit soort thema's. En dat men het dan niet met elkaar eens is, dat is ook weer niet zo verwonderlijk. De belangen zijn anders, de andere positie op de wereldmarkt. Dus dat is niet zo verbazingwekkend. Het goede van dit weekend is dat men weer op een normale manier met elkaar in gesprek is.
In hoeverre heeft corona bepaalde zaken nog versneld? Want als je kijkt naar hoe Biden denkt over essentiële grondstoffen, bijvoorbeeld, of halfgeleiders. Hij heeft nu volgens mij ook plannen om, wat is het, een force, een speciale kracht in het leven te roepen die ervoor zorgt, ik moet het eventjes opzoeken hoor, want ik had het opgeschreven, een trade strike force, om essentiële aanvoerlijnen weer in handen te krijgen en oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. Ze hebben genoeg van de Chinese afhankelijkheid. Heeft corona er nou voor gezorgd dat heel veel landen denken, we moeten bepaalde zaken toch echt onder controle hebben?
Ja, ik denk dat in Europa zeker nog dat besef extra diep is ingezonken door corona. Maar was daarvoor eigenlijk ook al wel. Dus die handelsspanning tussen de VS en China, die hadden dat besef ook al wel een beetje doen ontwaken. Maar Europa heeft zeker die strategische onafhankelijkheid ook wel op de agenda. Alleen, ze zijn nog iets minder goed dan de Amerikanen in het eerst onderling eens worden. Hoe dan precies? En het vervolgens dan ook gaan regelen.
En er moeten producten worden gekocht, ook in China.
Zeker. Zoals Steven net ook al zei, van daar zitten verschillende landen dus ook een beetje verschillend in.
Laten we naar iets waar bijna de hele wereld verschillend in zit. Sommige mensen zitten er trouwens helemaal niet in. Jouw zoon wel, hè? In crypto's.
Ja. Hij verkoopt wel.
Ik heb nog niet goed geluisterd. Wat is eigenlijk het advies?
Mijn zoon die heeft uit het verleden had hij bitcoins. Dus ik heb hem voortdurend geadviseerd, verkoop nou. Nou, dat deed hij eigenlijk niet. Wel mondjesmaat. En het is goed dat hij niet naar zijn vader geluisterd heeft.
Maar jouw eigenlijke advies is, laat dit links liggen.
Laat het niet links liggen. Als je echt een speculant bent en je vindt het leuk om te speculeren. Je kunt ook goud kopen, je kunt speciale grondstoffen kopen. Dat kan allemaal, maar dan ben je een speculant. Nou, dat kan leuk zijn, daar kun je geld mee verdienen. Je kunt er ook heel veel geld mee verliezen. Maar als je wat over hebt en je vindt het leuk om te speculeren, dan kun je dat doen.
Nu kan dat nog, als het aan de directeur van het Centraal Planbureau, Pieter Hazekamp, ligt. Binnenkort niet meer. Hij is voor een verbod op bitcoin en andere cryptomunten. Eventjes van kop tot staart wat hij dan eigenlijk daarover zegt. Waardevastheid bestaat niet, het gebruiksgemak leidt onder een gebrek aan acceptatie en de veiligheid wordt ondergraven door regelrechte zwendelpraktijken. Een streep erdoor, Esther, als het aan Hazekamp ligt. Hoe kijk jij daarnaar?
De vraag is dan toch even met welke reden je dat dan echt wil doen. Want als je zegt van mensen die stappen erin, maar die weten niet wat ze doen. Dat kan, maar dat kun je op zich ook met. Daar hebben we ook gedragstoezicht voor, hè, voor dat soort dingen. Dus je kunt het beschermen van financiële consumenten. Dat kun je ook op andere manieren doen. Ja, en vind je dat het onprettig dat het zo volatiel is, bijvoorbeeld? Dat is zo, maar tegelijkertijd, we hebben sinds het begin van het jaar toch enorme schommelingen gezien. Ja, het financiële stelsel is daarmee niet in onder gegaan, hè, dus het is denk ik nog niet systeemrelevant. Dus in die zin, ik zie heel veel van zijn argumenten, snap ik en zie ik. Maar of dat nou echt reden is om het te verbieden, dat gaat al best wel ver, lijkt me.
Dus daar zie jij minder in?
Ik denk dat het nu niet nodig is.
Omdat het nog niet systeemrelevant is. Maar dan kun je ook zeggen, je kunt er maar beter nu de kop indrukken voordat het tot grote brokken gaat leiden.
Ja, maar dan moet je wel eerst verwachten dat het ook echt systeemrelevant gaat worden. Ik denk dat we wel meer dingen zien waar we af en toe niet helemaal gerust op zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je meteen moet verbieden. Ik denk een ander argument is ook nog wel van, niet zozeer de bitcoin, maar de technologie die daaronder zit. die heeft... Dat is ook een vorm van financiële innovatie... waar je denk ik ook op zich heeft goede kanten.
Dus, ja. Nou, het verwijt dat hem ten deel valt en velen... Ja, dit is een boomer die het eigenlijk niet goed begrijpt. En die bang is omdat hij iets niet begrijpt... of misschien wel de grip verliest. Iets wat decentraal geregeld is. En dan ben je toch centrale toezichthouder of een centraal orgaan. Dat past niet bij elkaar. Hij probeert hier een beetje af te schrikken. Maar dat komt omdat hij het niet voldoende begrijpt, Steven.
Nee, hij begrijpt het prima. Hij heeft twee argumenten. Hij zegt, de bitcoin is geen alternatief voor het geld zoals we het nu kennen. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Probeer maar eens een auto te kopen met een bitcoin. Toch lastig. Of een pizza af te rekenen. Dat kan soms wel.
Een beetje vanaf welke auto, toch? Tesla ja. Niet meer? Of
ja, Tesla, ook weer niet meer. Eerst wel, toen niet.
Het is lastig. Zeg maar, met de dollars en euro's kun je veel makkelijker allerlei zaken doen. Dus hij zegt, ja, het is geen goed alternatief voor het normale geld wat we kennen. Maar hij wijst er ook op alle criminele activiteiten. Dus denk aan die het kapen van computersystemen. Wat de NWO overkomen is, en de Universiteit van Maastricht. Nou, die moet dan losgeld betalen. Losgeld moet worden afgerekend in bitcoins. Dus hij wil dat stoppen, omdat dat toch een zekere anonimiteit is. Niet 100%, maar zeker anonimiteit. Dus hij wil eigenlijk het criminele circuit wat eraan vastzit, daar wil hij een halt toe roepen. Dus hij heeft twee argumenten. Het functioneert niet zo goed als geld wat we al kennen, dus waarom zou je het doen? En het faciliteert allerlei criminele activiteiten.
Maar hij heeft het ook over intrinsieke waarden. En de intrinsieke waarden van zaken, daar kun je sowieso over discussiëren. Want een
dat biljet... geldt ook voor de euro.
Precies.
Ja, de intrinsieke waarde van een biljet is ook nul. Dus dat,
2
dat
cent
is...
heb ik me laten vertellen.
Ja, nee, maar dat is het verschil niet. Dus het verschil zit hem echt dat het een manier is om criminele activiteiten te faciliteren. Nou, daar is hij tegen. En het functioneert niet zoals geld. Dus hij heeft eigenlijk wel 2 goede argumenten. Maar ik ben het met Esther eens. En dat zegt hij trouwens ook niet. Maar dat die digitale munten, dat is iets wat op ons afkomt. Al die financiële innovaties, die maken gebruik van dit soort techniek. En ik denk dat we daar niet aan ontkomen dat het ingevoerd gaat worden.
Dus het feit dat er nu wordt gesproken over toezicht, ook door banken en andere serieuze instellingen, heeft er volgens mij ook voor gezorgd dat je bij kunt dragen aan het volwassen worden van cryptomunten, van bitcoin. Waardoor dat toezicht geregeld is en het misschien uiteindelijk een betere toekomst voor zich heeft. Met minder gevaren.
Ja, en overigens las ik ook nog wel ergens, dat vond ik nog wel interessant, dat het Baselcomité had iets gezegd over toezicht, en dat het onmiddellijk de koers van de bitcoin omhoog deed gaan. Want dan voelt het opeens vertrouwder aan. Dat is denk ik dan ook weer niet helemaal... hoe zeg je?
Hoe meer Basel,
ja,
beter.
Precies.
Dat geldt eigenlijk meestal niet.
Nee, maar volgens mij zit de ECB nu zelf na te denken wat de mogelijkheden zijn voor een digitale munt. Dus dat doen al die centrale banken nu samen.
Jullie hebben het ook samen gedaan. Dank daarvoor, want het economenpanel is alweer op zijn eind gekomen. Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research Nederland, en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen, onder andere over sporten, daar waar je maar wil.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.